En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 147 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 147, de eerste drie versen. Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en vader woord en wel in de brief van Petrus, de tweede Petrusbrief en daarvan hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Petrus 2 en 3. En er zijn ook valse apostelen onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welk het oordeel van overlang niet ledig is en het verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn acht al bewaard heeft als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft. En tot een voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven. En de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man wonende onder hen heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. En zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar het allermeest degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijn, en geen lastelijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen, maar deze als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden en zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid als die de dagelijkse beelden hun vermaak achten, zijn de vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen. Als zij in de maaltijden met u zijn, hebben de ogen vol overspel. En die niet ophouden van zondigen, verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking. Die de rechte weg verlaten, hebbende zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad, want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. En deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, de welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij, zeer opgeblazen ijdelheid sprekende, verlokken door de begeerlijkheden deze vlezes en door de ontuchtigheden degene die waarlijk ontvloden waren van degene die in die dwaling verwandelden, belovende hun vrijheid daar zij zelf het dienstknechten zijn der verdorvenheid, want van wie iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij nadat zij door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen der wereld ontvloden zijn en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde en van dezelfde overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het waren hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij dien gekend hebbende weder afkeren van het heilig gebod dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen hetgeen met een dwaas spreekwoord gezegd wordt: de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeugt tot de wenteling in het slijk. En deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door de vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn, dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo en gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. En de Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen brandende zullen vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godszaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ook u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in de welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing zoeken we des Heere aangezicht. Gemeenschappelijk gebed, Heere. Alweer een nieuw jaar, het jaar onze Heere 2018. En wat zal de toekomst brengen? Uw woord zegt het ons. En de apostel zegt dat zij u niet onbekend. Want het is reeds opgetekend, er staat geschreven. Wat er staat gebeuren, wat er staat te gebeuren. Ook als wij onbekeerd voortleven, als wij die dag maar uitstellen en uitstellen. Terwijl gij altijd spreekt over het heden. Heere, gij hebt ons weer in het nieuwe jaar gezet. Uw trouw is groot. En gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. We hebben het gisteren op de Oudejaarsdag overdacht, Heere, dat Christus erfgenaam is van alles. Want hij is de herschepper. Hij was ook het begin der schepping Gods. Mochten we op hem zien ook op deze eerste jaarsdag, want zonder hem komen we het jaar niet door. En hoe zijn we hier in dat nieuwe jaar gezet? Gij weet het voor een ieder van ons. Want het is, als wij onder het woord verkeren, of een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Heere, gij mocht uw koninkrijk nog uitbreiden. Konnen mocht het zijn op deze dag. Want gij stuurt en stuwt deze wereld naar een einde. Gelijk ook een apostel betuigt. Naar die dag waarin de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan. En de aarde en die daarin wonen zullen verbranden. En alle werken. Ach, wat is de mens toch bezig met niet in ijdelheid om zijn koninkrijk op te bouwen, al die torens van Babel. En ze zullen alle vergaan. Heren, mochten we in die ware godzaligheid wandelen, mochten we daarin leven. U vrezende, het allerhoogste en eeuwige goed, bij u is er verwachting, bij de mens geen enkele. Want waar al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. O, mochten we dan de voetstappen van Christus drukken. En mochten we hem navolgen waar hij ook heen gaat. Dat lamme Gods, dat de zonde der wereld heeft weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Uw volk mag over de tijd heen kijken. Mag wel eens een blik hebben in de eeuwigheid, omdat ze in die nieuwe schepping alreeds gezet zijn, in geestelijke zin, door de opstanding van Christus, de eerste dag van de nieuwe schepping. Heere, Gij hebt uw volk een eeuwige rust bereid, want daar blijft een rust over voor het volk Gods. En van nature kennen we die rust niet, is ons wezens vreemd, maar dat Gij ons het bekend komt te maken door uw woord en geest, dat Gij ons komt te ontbloten als wij nog in die staat van oorlog leven, in die staat van vijandschap, jegens onze Schepper, jegens Christus. Wij hebben tegen u gezondigd, Heere, en derven uw heerlijkheid. Maar mocht dat ook deze dag geschieden en worden om niet gerechtvaardigd, om daarin op te wassen, degenen die het reeds mogen kennen, gedenk ook de medeluisteraars, mocht gij ze ook deze, dit jaar een zegen bereiden. De broeders, gedenk al uw volk over het wereld rond, uw ware volk. En mochten zij aan de hand des Vaders door deze wereld geleid worden, door de geest onze Gods, want die door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Heere, het is al alles verzondigd. We kunnen niet een nieuw begin maken als we in Christus niet vernieuwd zijn. Dat is alles ijdelheid en kwelling des geestes. Maar voor uw volk al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Want gij maakt alle dingen nieuw. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Vergeef ons al onze zonden die uw hoogheid schonden, ook reeds van dit nieuwe jaar. Want dat is al zoveel, Heere, dat gij die eeuwige straf moet handhaven als wij niet in Christus verzoend zijn. Om Jezus wil gedenk de weduwe en de wees, wereldwijd. En mochten wij ze ook gedenken in uw naam. En dat om Jezus wil in zijn naam. Amen. Ja, die twee hoofdstukken hebben we u voorgelezen, geliefd, omdat ze zo onafscheidelijk zijn. Dat tweede hoofdstuk waarin de apostel begint. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Dat is altijd zo geweest. Hè? Gelijk ook onder uw valse leraars zijn, zullen die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Als je nou in het nieuwe jaar, en we wensen u alle de zegen des Heren toe. Ja, het wordt wat gezegd, hè? Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Maar wat betekent nou eigenlijk veel heil en zegen? Dat het je voorspoedig gaat naar het vlees? Nou, dat wil dat niet zeggen. Dat is niet het wezen van heil en zegen. Het wezen van heil en zegen is die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. En ziet, het is alles nieuw geworden. Daar is het, de overgang van het oude jaar naar het nieuwe jaar, een heel zwak beeld van, want en je hoort vaak mensen dat ze dan een nieuw begin willen maken. Ja. Als Christus je begin niet is, dan is alles bedorven. Voordat je eraan begint, is het al bedorven. Want het is alles ijdelheid waarmee de mens zich vlijt. Het is alles ijdelheid en kwelling des geestes. Verderfelijke ketterijen, bedektelijk. Hè? Dus wees op je hoede, want je ziet het zomaar niet. Je merkt het zomaar niet op. En als je dat, nou dit nieuwe jaar ingaat met goede voornemens, dan ben je al verongelukt. Dan ben je al ten dode opgeschreven. Want dat is niet het nieuwe beginsel. Er wordt niet gesproken van een beginsel, maar van een nieuw leven. Dat is niet het nieuwe leven in Christus. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. En dan heb je geen goede voornemens, want dat is tot mislukken gedoemd. Het nieuwe jaar, je leeft of in die nieuwe schepping of in die oude schepping. Dus één van beide. Je wandelt op de smalle weg des levens of op de brede weg des verderfs. Die overgang van het oude naar het nieuwe jaar, die bewerkt geen zaligheid. Nee, want alle dagen zijn gelijk. Alle jaren zijn bij God gelijk. Er is niks nieuws onder de zon. Het wordt wel erger op deze wereld. En ik heb u gepredikt dat door de opstandingsdag van Christus die nieuwe schepping is ingeluid. Door Christus. Maar dat ook het materiële, de materiële hemelen en de materiële aarde zullen vergaan. Dat verkondigt ons ook het woord. En daarin leeft Gods volk in de verwachting dat God nieuwe hemelen en nieuwe aarde schept. En over de vraag of deze aarde dan de elementen, of die dan geheel zal verbranden, laat het maar aan God over. Laat het maar aan God over. Er staat daar al deze dingen vergaan. Ik geloof niet dat de Heere iets van deze oude aarde zal overblijven, zal doen overblijven. Hij zegt, ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde in de welke gerechtigheid wonen zal. Dus die oude aarde, wat blijft er van over? Eén grote hel. Eén grote hel. Want de kern van deze aarde, Korach, Datan en Abiram, die zakte in de aarde. Dat is de hel. Maar op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal dat niet zijn. Daar wordt geen mens meer verdoemd. Nee. Daar is God alles en in alle. En zijn volk. Ja, daar wordt ook. Hè? Want Christus heeft wat Adam 1 verdorven heeft hersteld. He, daar wordt ook de mens weer gezet. En ik geloof ook dat er op die nieuwe aarde weer dieren zullen zijn. Oh, jazeker. He. Daar wordt in de hemel al van gesproken. En dan in geestelijke zin. Want in de hemel is alles geestelijk. He. Als wij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde op een vleeselijke manier opvatten, ja, daar kom je ook allemaal bedrogen mee uit. Maar daar zal op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat zal niet een gescheiden hemel meer zijn. En niet een gescheiden aarde meer zijn. Want nou is er nog onderscheid tussen de triomferende kerk en de scheidende kerk. En de strijdende kerk. Maar dat zal er dan niet meer zijn. Er zal op die nieuwe aarde ook de triomferende kerk wonen. Op die aarde waarin gerechtigheid wonen zal. Christus, daar heb je Christus. Die zal daar wonen met zijn volk. God met zijn onderdanen. Die hij van eeuwigheid ertoe verkoren heeft. En die duivelen, daar wordt natuurlijk veel over de Nephilim geprofeteerd, Genesis 6. Maar hier staat in dit hoofdstuk geschreven dat die gevallen engelen al in de hel geworpen zijn. Of heb je het niet meegelezen? Moet ik het nog een keer lezen? Ja, want de mens is zo hard leers, hij leest maar traditioneel mee. Van nou ja, we moeten toch een hoofdstuk lezen. Ben je ook gelezen deze morgen? Want als je door het woord gelezen bent, geliefde, dat acht je zo dierbaar dat woord, hè, dat je elke letter wel de inhoud ervan wil zuigen, ervan wil proeven en smaken en de kracht ervan ervaren. Ja, zo leest Gods volk, hè, met een waarachtige begeerte die uit Christus voortkomt. Gods woord, hè, zo worden ze gelezen, zo worden ze onderwezen en belezen. En wat hebt dit hoofdstuk, deze hoofdstukken ons te zeggen? Het ziet op de eindtijd. Het ziet op de eindtijd waarin we leven. Hè? Dat duizendjarig rijk, dat is reeds. Want dat is de tijd, hè, dat duurt niet precies 1000 jaar zoals wij 1000 jaar kennen. Nou, nou, absoluut niet. Dat zijn allemaal symbolische getallen. En al die berekeningen die ervan gemaakt worden, dat is allemaal ene grote goddeloosheid. Want God is niet een God van berekeningen. God is een God van de eeuwigheid. En één dag is bij hem als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Ja, dus dat hebben we ook gelezen. En we lezen daarvan, verderfelijke ketterijen, die zullen er altijd zijn. Maar als je er niet op bedacht bent, dan ga je er mee. Ik garandeer je dat. Gods woord garandeert dat. Als je niet in Christus bent, dan kun je niet een schild om je heen trekken om daarvan bewaard te blijven. Dan leef je in die verderfelijke ketterijen. Hoe rechtzinnig je ook bent. Want op de brede weg is alles goddeloos, is alles zonder geloof. Dan kun je natuurlijk uiterst rechtzinnig zijn, dat helpt niet. Het is in Gods ogen allemaal goddeloos. Daar al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te wezen, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Daar kijkt de Heer naar. Ja, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zonder stopbekering. Is dat al een openbaring voor je geweest? Of zeg je van nou, dat hebben we al zoveel keer gehoord. En je bent nog onbekeerd? Je zit nog hier op deze nieuwjaarsdag onbekeerd hier onder het woord? Daar is geen enkel argument voor. Er is geen enkel excuus voor. Ik heb het u zoveel keer, want de Heer is gewillig om zalig te maken. Veel gewilliger als wij dat zouden willen. Oh ja. Maar hij zaligt alleen verloren zondaren. Dat doet hij nooit anders. Hij zegt, ik ben niet gekomen. Al heb je nog maar 1% van die eigen gerechtigheid, dan gaat hij je voorbij. Want je bent die je bent, dat is een verloren zondaar, maar je wil het niet zijn. Dat is nou smensen, hè, dat maakt nou de val uit in de val. En de hel in de hel. Dat de mens niet wil wezen die in Adam geworden is. Dat is onze grootste zonde, geliefd, als we nog in die oude schepping leven onder de wet. Als een oude mens onder de wet. Dan is alles, dan is heel de wereld voor God verdoemelijk. Daar is geen onderscheid in. De Heer zegt, nou, jij doet zo je best. Ik geef jou nog wel een uitzondering. Nou, absoluut. Wie dan handelt zonder aanzien des persoons en velen zullen hun verderfenissen navolgen. Door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. Dus als door die oude mens wordt altijd de weg der waarheid gelasterd. Altijd en overal. Want kijk, Biliam, daar wordt hier ook van gesproken door een apostel van Biliam. Hoe had hij niet geprofeteerd van die ster die uit Jacob zal opgaan. En van de scepter, waarvan geschreven staat, de scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, waar we zo op het oude jaar over hebben mogen prediken. Over die scepter van Christus. Maar Biliam is voor eeuwig verloren gegaan. Dat is heel rechtzinnig. Maar hij was omkoopbaar. Hè, want hij was net als de vrouw van Lot. Haar hart was nog in Sodom. Haar hart was nog in de zonde, betekent dat. In de ongerechtigheid. Ze was niet, had geen wedergeboren hart. En Biliam ook niet. Biliam had ook geen wedergeboren hart. Nou, hoe kon je dat... Ik heb gisteren al gezegd, er zijn mensen zoals ook van de Staaij, die kunnen de prachtigste kerstboodschappen uitspreken. Maar weet je wat ze niet kennen? De kastijding des vaders, daar kan je ze aan herkennen. En Asaf mocht dat zien, maar ja, hij was erover vergramd. Mijn bestraffing is hier iedere morgen, hè? Maar hun weg is altijd voorspoedig. Ze hebben geen banden tot hun dood. Nou, dat is wel het onderscheid. Dat is wel het onderscheid. En dan wordt Asaf door God niet zodanig gestraft. Als daar je zou voor... Nee. De Heer zegt, let nou op hun einde, jongen. Let nou eens op hun einde. Want kijk, dat staat hier natuurlijk, hè, dat ze ten vuren worden bewaard. Ze worden ten vuren bewaard tot die laatste dag. Al denk je, nou, de Heer schijnt dat allemaal niet te straffen. En ze kunnen doen wat ze willen. Dat is juist het oordeel. Dat is een finaal oordeel die God legt, hè, op die mensen die de waarheid verdraaien. Tot hun eigen verderf. Want dat doe je niet gratis, hoor. Daar hangt een prijskaartje aan. En daar schijnen die spotters nogal voorspoedig in te zijn. Want ze zeggen, wat blijft dan de vervulling van die belofte? Wat blijft dan die dag van zijn toekomst? Ze gaan ermee spotten. Nou, heel het reveldom spot ermee. En als je de Heere vreest, dan geloof ik dat hij je eruit haalt uit dat afvallige reveldom. Want kijk, Gods volk kan niet met de dood leven. Dan zullen ze toch opmerken dat je toch een godzalige heeman bent die elke dag de dood braakt. Nou, daar wil het reveldom, daar willen de dominees niet meer leven met mensen die elke dag de dood braken. Dat zal ik je vertellen. Want dat spreek ik spreek uit ervaring. En dan word je neergezet als een negativist. Ja. Maar daar al deze dingen vergaan, hoe daar nog behoort gij te zijn. Gods volk behoort het niet alleen te zijn, ze is het in Christus. Net zoals er gesproken is geworden en geschreven van Elisabeth en Zacharias, ze waren onberispelijk naar de wet. Dat kan natuurlijk alleen in Christus. Er is geen mens onberispelijk in zijn eigen natuur. Dat wordt natuurlijk ook zo wettisch uitgelegd in onze dagen, alsof dat mensen waren die elke stap maar zo overeenkomstig de wet zetten. Nou, dat zag je wel toen Zacharias in de tempel was. Toen hij in ongeloof vroeg, wat zal dan het teken zijn? Dus zo onberispelijk was hij niet. Nee, ze waren onberispelijk in Christus. Ze wandelden in de voetstappen van Christus. Nou, dat behoren te zijn, dus dat is zeg maar een waarschuwing voor de onbekeerden. Hoedanig behoort gij te zijn? Gij bent het niet, maar gij behoort het wel te zijn. En zo zal de Heer ook u oordelen. Waarnaar? nadat gij behoort te zijn. In overeenkomst met de wet Gods. Geheel in overeenkomst met het evangelie van Christus. Want als Gods volk geoordeeld wordt op grond van het evangelie, dan wordt Petrus ook bestraft door Paulus in Antiochië op grond van dat evangelie, niet meer op grond van de wet. Want Petrus was niet meer onder de wet, ook toen die veinsde. Nee, gij wandelt niet recht naar het evangelie, zegt een apostel. Dat is een zwaarder oordeel hoor, denk er goed om. Als hij niet overeenkomstig het evangelie wandelt, ja, dan zou je door de wet geoordeeld worden. Gods volk wordt door het evangelie geoordeeld. En het evangelie, de vrijmaking in Christus betekent dat, want dat is niet meer een objectief evangelie, ja, de objectiviteit van het evangelie staat bovenaan, hè? Christus en die gekruisigd. Maar dat wordt ook gekend door het geloof in de toepassing des harten. En dan is die verwerving van Christus, hè? Dan gaat Christus zelf, die verwerving, die gerechtigheid die hij verworven heeft, gaat hij ook als middelaar van toepassing in het hart schrijven. Dat is die ingaande logos. Ja. Dan gaat hij zijn wet in je hart schrijven. Maar kijk, je kunt natuurlijk heel de Bijbel ontrafelen. Maar wat is nou de wet van Christus? Dat gij elkander lief hebt. En die liefde, dat is van een heel andere orde. We hebben het gisteren nog vanuit Gods woord u aan mogen wijzen. Dat lied der liefde, hè, dat werd gezongen over de kinderen van Korach, over hellevaders. Nou, ik zou je dit vertellen, dat die liefde van een geheel andere orde is als de natuurlijke liefde. De natuurlijke liefde is er een, je zou zeggen een beeld van, maar dan is het wel een superzwak beeld. Hè? Want vandaag hebben ze je lief en morgen haten ze je. Vandaag zijn het je vrienden en morgen je vijanden. Maar die goddelijke liefde, die blijft tot in der eeuwigheid. Dat is de band der volmaaktheid. Hè? Je zou natuurlijk als een Biliam al die prachtige profetieën kunnen voorzeggen, kunnen uitspreken, zelfs door de Heilige Geest. Maar hij had er geen deel aan. Hij had er geen deel aan. Dus had Biliam ook geen deel aan die liefde. Al had ik nou al de wetenschap van de wereld, alle kennis, en ik had de liefde niet, dan zou het mij geen nuttigheid geven. Maar Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Dat is, ja, u zegt, waar haalt u dat vandaan uit dit hoofdstuk? Nou, daar staat Gods woord vol van de liefde Gods in Christus. Daar kun je elk hoofdstuk voor lezen. Daar kun je over de liefde beginnen. Oh ja, en met de liefde eindigen. Want God is liefde. Maar hij kan alleen die liefde vermaken in en door Christus. Hou er rekening mee. Want God haat de goddeloosheid. Dat hebben we gisteravond hebben we verkondigd. Hè? God haat de goddeloosheid. Hij kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Daarom moet deze wereld vergaan. Hij is een keer vergaan. Niet de substantie van de wereld. Die is, hè, door de zonvloed is de substantie van de wereld niet vergaan. Nee. De Heer heeft die wereld toen uitgezuiverd. Maar Petrus spreekt niet over de uitzuivering van de wereld. Maar dat van de totale vergaan. Hè, de elementen zullen brandende vergaan. Door vuur. Ja, toen was het nog water, de mensen, het hele mensdom verdronk. Al die spotters, want die waren er toen ook al. Petrus spreekt hier in dat derde hoofdstuk. Dit is het weten dat er in het laatste de dagen spotters, maar die waren er ook al in het begin van de wereld. Hè? Want hoe hebben ze niet gespot? Met Noach. Maar allemaal reformatorische mensen, want kijk, toen was er nog een diep besef van de ware religie. Oh ja, ik zal het u vertellen. Tot op de dag dat de zonen van Seth, de zonen Gods, dat godzalige geslacht zich verzwagerde met het verworpen geslacht van Kain. Daarom heeft God een zondvloed gezonden. En wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? Die vermenging die is er weer. De reformatie wordt met allerlei valse leringen vermengd. En dat gaat niet over de reformatie, dat gaat over de leer van Christus. De leer van Christus wordt massaal overtreden. Nou, daar heeft Petrus het over. Over al die valse leraars die hun valse leringen, bedektelijk zullen invoeren. Het stiekem, het subtiel overtreden van de leer van Christus ervan afdoen of eraan toedoen. De verwerving houden voor de toepassing, zoals A. Simons leert, PKN, in de PKN. Je kan niet in de PKN wezen. Je kan geen lid van de PKN wezen. Kan God in de PKN geen mens bekeren? Oh, jazeker, absoluut. Hij kan in de Roomse kerk kan hij een mens bekeren. Maar dan roept hij je er wel uit. En dan ga je er ook uit. Dat kan niet anders. Want die van Christus is, je kan niet God dienen en de Belial. Nou, absoluut niet. Wat samenspraak is er met Christus en de Belial? Dat ga je dan bij God vandaan zien. En dan ga je eigenlijk ervan vrijmaken. En dan schud je het stof van je voeten. En dat geldt ook voor de rest van alle kerken. Want ze zijn allemaal sodomitisch. En die rechtvaardige Lot. Apostel Petrus beschrijft dat op een zeer ontroerende wijze. Zo lezen de rechtvaardigen Gods woord en de rechtvaardige Lot. Die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. Die is daaruit verlost geworden. Kijk, dat is nou het waarachtige kenmerk. Als je in zo'n kerk verkeren zou, je bent erin opgegroeid, je komt tot bekering. Dan verga je het hetzelfde als Lot. Dan ga je eerst je eigen vrijmaken, dat heeft Lot ook gedaan. Bij Jona, ik heb het al gezegd, bij Jona leverde dat een ontzaglijke geestelijke opwekking. Hè, in Nineveh. Die heidenen hebben zich tot God bekeerd. Waarachtig tot God bekeerd, want de Heer Jezus zegt zelf. En de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel om dit ongelovige revelgeslacht te veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Of wou je er wat anders van maken? Wou je de woorden van Christus verdraaien, dat dat geen echte bekering geweest is? Dan leer je dat tot je eigen verderf, zegt een apostel. Als je dat beweert. Maar in Sodom en Gomorra was ook een Lot. En die heeft zich ook vrijgemaakt. Ja, je kan zomaar niet stiekem vertrekken. Nou. En hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag op dag bij het horen van de ongerechtige werken. En zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen. He, Lot, het was zijn eigen schuld dat hij in Sodom ging wonen. Maar eenmaal erin moest hij zijn eigen ook vrijmaken. Dat hoort bij elkaar. Je kan me zo niet stiekem weglopen. Nou. Ik heb wel eens een man ontmoet en die zat thuis te lezen. Ik zeg maar, hoe heb je je eigenlijk dan vrijgemaakt van die kerk waar je uitkomt? Nou, dat was nooit gebeurd. Ik zeg, moet je er weer naar terug. Dan moet je er weer naar terug. Ja? Want dat gaat zomaar niet. De Heere, we hebben van die scepter gelezen. De scepter des Heeren is een rechte scepter. En dan ga je ook want kijk, er wordt wel eens gezegd dat God met een kromme stok een rechte slag kan geven. Dat is de theologie van de duivel. Dat leert Gods woord nergens. De Heere, zijn scepter is een rechte scepter, een scepter van rechtmatigheid. Er is geen kromheid bij. Nou, absoluut niet. Hij kan door die rechte scepter wel van een vloek een zegen maken. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Hij kan wel de kromme zaken recht maken. Dat is wat anders. Maar hij slaat niet met een kromme stok. Absoluut niet. Dat is allemaal verzinsel van mensen. En nog even over Lot, geliefde, want de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld en tot een voorbeeld gezet die goddelijkloze. Dus hier wordt door de apostel Petrus gezegd, door de inspiratie van de Heilige Geest, dat de verwoesting van Sodom en Gomorra tot een voorbeeld is gesteld. Dan moeten we eens even bij stilstaan. Want kijk, heel deze jezuïtische wereld, waar de jezuïten de macht hebben, en als je de geschiedenis weet, dan moet je onderzoek plegen hoor. Dan moet je onderzoek plegen. Want kijk, God houdt er geen lui volk op na, die zeggen van nou ja, God regeert en met ons zal het wel gaan en ik zal mijn tijd wel uitdienen. Dan ben je geen kind van God. Nee. Maar Gods volk ontvangt de Heilige Geest. En die Heilige Geest onderzoekt alle dingen. Dus als je daar je denkt van te kunnen afzonderen, ben je geen kind van God en dan heb je de Heilige Geest niet. En die de Geest van Christus niet heeft, komt hem niet toe. Denk erom hoor, Gods woord, daar heb je weer die rechte scepter. Je kent er niks van, hè, die daar toe doet of die daar af doet. Daar wordt ernstig voor gewaarschuwd door de mond der waarheid. In het laatste hoofdstuk van deze Bijbel. Want als je daar aan toe doet, God zal al de plagen die op deze wereld... Die zal je bezorgd krijgen. En als je er een af doet, dan zal je naam geschrapt worden uit het boek des levens. Dat wordt zo figuurlijk gezegd. Want in wezen kan dat niet. Maar om nadruk te leggen op die dreiging, wordt dat figuurlijk gesproken. Mensen die zich inbeelden in dat boek geschreven te staan, die worden er dan nog uitgeschrapt. Want dat zal dan openbaar komen als je aan de poort des hemels en de hemelse bruidegom zegt, ik ken u niet van waar gij zijt. Dat zal toch wel wezen, want die dwaze maagden die dacht ook geschreven te staan in dat boek des levens. Maar het was niet zo. Ze werden eruit geschrapt op figuurlijke zin. Hun inbeelding, die werd toen ontmaskerd, ontmanteld. Want er staat niemand in het boek des levens die niet door het bloed van Christus gerechtvaardigd en gewassen is geworden. Er staan geen oude mensennamen in. Nee, absoluut niet. Dat boek des levens, daar staan alleen de namen van Gods kinderen geschreven. Die hebben alle een nieuwe naam ontvangen. Lot, in Sodom en Gomorra zichzelf heeft vrijgemaakt. God gerechtvaardigd betekent dat. Dat betekent het ook. Die moord aan het kruis maakte zich ook vrij, maar hij rechtvaardigde God. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dan ga je God rechtvaardigen. Wat het je kost. Absolute waarheid. En de apostelen onder de Joden predikende in de synagogen, als de weg Gods gelasterd werd, dan schudden ze het stof van hun voeten en dan keerden zich tot de heidenen. En ze hebben zich eerst vrijgemaakt van de Joden. En dan sta je voor God. Ik heb van mensen afscheid moeten nemen en voor God, ik zeg nou sta je voor God. Want als er tegen de leer van Christus profaan gezondigd, dat zijn zonden die, nou ja, dan zeggen ze ja, je moet vergeven de zin zijn. Maar dat zijn zonden die je mens niet meer kan vergeven. Dan sta je voor God. Dus als je zo profaan zondigt dat je Christus kruisigt in zijn volk en daarmee de leer van Christus overtreedt, zo is die Daan Klein, die staat voor God. Want dat is een spotboef gebleken. Alles schijn, alles namaak, dat zijn nou de Bilians. Ja, zo waarachtig als Gods woord waar is, is dat waar. En dan sta je voor God met je spotredes en met je godslasteringen. Nou, allemaal zo'n kijkdoos. En dan kun je dan door kijken, dan zie je al die koppen van die predikanten. Het is net een wassen beeldencentrum. Maar God laat niet met zich spotten op deze wijze. Absoluut niet hoor. Die worden bewaard, die worden ten vuren bewaard. Tot de dag des oordeels. Kunnen ze dan niet bekeerd worden, dat weet God. Dat hoef ik niet in te vullen. Maar meestal blijf je in zo'n staat. Als je dan van nature staan we voor God, maar indien een broeder tegen u zondigt, dan kan dat onderling vergeven worden. Maar als je zo profaan zondigt, zoals ook in Romeinen 1 getekend wordt vanaf vers 18, dat God je hebt overgegeven, en dan denk je een grote leraar te zijn, een grote pedagoog te zijn, en dan denk je een grote apologeet te zijn, maar dat wordt dan op de dag der dagen, wordt dat op geestelijke wijze ontploft. Want dan legt een lont in, God legt daar een lont in. Die worden ten vure bewaard. En op de dag des Heren steekt God die lont aan, om het zomaar eens menselijk te zeggen. En dan is het kaboom. En dan ben je er niet meer. Dan ben je er voor eeuwig, leg je daar in de hel te branden. Denk er goed om hoor. Paulus die spreekt vaak op menselijke wijze, dus ik beeld het maar uit op een heel menselijke wijze. Maar dan zullen ze ook voor het aangezicht van heel de wereldbevolking, al die schijnchristenen, ja, die zullen ook geoordeeld worden, aan de kant van de bokken gezet. Dat zal toch wat zijn, gemeente. Weet je, ze hebben de verzegeling van de Heilige Geest, missen ze, want die hebben ze niet. Ze missen het kindschap God, ze missen natuurlijk alles. Die dwaze maagden misten alles. Die spotters waarvan Peter spreekt, die missen nou alle dingen die nodig zijn tot zaligheid. En ik heb u al gezegd, een van de grootste kenmerken is wel dat ze de vaderlijke kastijding missen. Daar zijn ze ten enenmale vreemd aan. Het lijden onder het kruis van Christus, daar zijn ze vijand van. Ze zijn vreemd aan de vaderlijke kastijdingen en ze zijn vijand van het kruis van Christus. Want ze doen al die dominees, doen de ergernis van het kruis teniet, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Nou, daar heb je het nou. Hoeveel godzalige oudvaders zijn er niet bloedig vervolgd? Waarom gebeurt dat in onze dagen? Is de duivel een beetje evangelisch geworden? Dacht je dat? Het wordt gaande erger. Want hij weet dat hij een korte tijd heeft. En nou wordt er geen dominee vervolgd. Ra, 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 ra. Nou, Gods woord, Petrus spreekt daar al een oordeel over.
die worden ten vure bewaard. Want het is of het ene of het andere hoor. Je bent door het vuur des Heilige Geestes gedoopt en door de genade, vrije genade in Christus vrijgemaakt van de heerschappij der zonde en des doods. Heerschappij des duivels. De duivel hebt op Gods kinderen geen heerschappij meer. Nee. Wederstaat de duivel, dat is alleen voor Gods kinderen weggelegd. En hij zal van u vlieden. Want de duivel die kan niet tegen Gods woord op. Er staat geschreven, en zo is hij door Christus verslagen. En dat zijn ook de wapenen der gerechtigheid. Het welk God ons gegeven heeft om de duivel te wederstaan. En om al die satanische machten en krachten te wederstaan. Ja, deze wereld zal vergaan, dus als je dat wil voorkomen. Dan ben je natuurlijk net als Uzzia bezig om die ark tegen te houden. Nee. De tegengetuigen. Petrus wilde Christus bewaren voor die kruisdood. Hij zegt, dat zal u geenszins geschieden. En Petrus, dan ben je toch een bittere vijand van vrije, soevereine genade. Want dat moest alles geschieden. Hij verstond er niks van. Nou, niks. Dat mag je ook weer niet zeggen. Maar Gods volk moet ook wel eens neergezet worden als een duivel. Oh ja. Want anders word je zo'n vrome, rijke jongeling als je die vaderlijke kastijding. Dat was een vaderlijke kastijding. Ga achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die des mensen zijn. Dat behoort tot de opvoeding van het kindschap Gods. Ja, dan moet de mens geregeld herinnerd worden en met zijn neus op zijn afkomst gedrukt worden. Want anders wordt de mens, och, een veertje hebt nog lucht nodig om omhoog te gaan, maar de mens heeft niks nodig, want die gaat vanzelf omhoog. Hè? Ja, de gist zit al in je schoenen, mens. De gist zit al in je schoenen. Dan rijs je de pan uit. Nou, dat is nou de mens. Dus die mens moet vernederd worden. Die mens moet door de wet onvoorwaardelijk gemaakt worden, want God heeft een wet gegeven. Gelukkig, hè? Gelukkig. En de wet is de bediening des doods. Dat is nou het geheim, hè? Dat is nou het geheim, want dan zeggen ze wel eens, hoe ver moet nou die zonde ontdekking gaan? Hoe ver? Nou, zegt de een, dat hoeft niet zo ver te gaan. Je mag direct naar Christus. Maar ja, er is niemand die het doet. Want kijk, al die mooie preken van dat aanbod van genade. Nou, daar wordt geen mens door bekeerd, hoor. Dat zal ik je vertellen. Daar wordt geen mens door bekeerd. Als God niet die uitgaande logos in je hart neder doet dalen. Dan is dat hele aanbod van genade maakt de mens nog dubbel verdoemelijk. Ja, God moet er aan te pas komen. God moet er zelf aan te pas komen. Dat is geen excuus. Nou ja, dan zeg je van nou, daar wacht ik dan maar op. Kijk, dat zal de hel in de hel uitmaken. Al die godenvijandige uitspraken of die godenvijandige gedachten. Dat snijdt Gods woord finaal af. Dan ben je behoorlijk tot die spotters. Ja, God moet het doen. Dan behoorlijk tot die spotters. Die zeggen, wat blijft dan? Wat blijft dan die bekering? Wat blijft dan die dag voor zijn toekomst? Daar sta je dan aan die kant. Dus daar is geen argument voor. Ook al leert Gods woord dat het zuiver Godswerk is. Dat geeft je geen 1% recht om te zeggen van nou, dan wacht ik dan maar op. Want dat zeg je dan in onverschilligheid. Of in rijke jongelingsvroomheid. Hè? Die kwam ook om aanvullende gerechtigheid aan de voeten van Christus. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Nou zegt de Heer, onderhoud de geboden. Tegen Arie Simons die zou hem zeggen, zie je op het lam, hè? Zie het lam Gods. Hè? En je hebt het al lang man. Hè? Je hoeft het alleen maar te geloven. Hè? Dat is de theologie van vandaag. Allemaal Arminiaans, hè? Die Gea van de Brink. Het is zo Arminiaans als de paus. Het is ook Pelagiaans. Want de mens kan blijven die hij is. En alles kan ermee door. Want als hij nou al die getuigenissen van die jongeringen aanhoort. Op dat jij dat podium. Ja, en ik was zo'n grote zondaar. En toen werd ik wakker. En toen zag ik een groot licht. En ik voelde zo'n fijn gevoel in mijn hart. En dat noemen ze in onze dagen allemaal bekeringen wedergeboren. Nou, daar zal de hel vol van liggen. Dat zal ik je vertellen. Want geloof is geen gevoel, niet in de eerste plaats. Er is geloofsgevoel, maar die mensen drijven allemaal op gevoelsgeloof. Nou, daar kom je voor eeuwig mee om. Daar kom je voor eeuwig mee om. Daardoor kon Lot niet zijn eigen vrijmaken. Nee, dat kon alleen door het geloof. Door de geest van Christus heeft hij dat gedaan. En waar kwam Lot terecht? Je zou toch zeggen, er zou toch wel een beloning aanhangen. En nadat hij zich zo ontzaggelijk had vrijgemaakt in dat Sodom en Gomorra. Nee. Nou, de eeuwige, want kijk, er is Gods volk worden ook beloond, maar uit genade. Hè? En Lot kwam uit genade in de spelonk terecht. Eerst in Zoar, maar ja, dat was al hetzelfde als Sodom en Gomorra. Dus hij zegt, hier kan ik ook niet blijven, want hier zal ook het hemelvuur zal ook over Zoar gaan. Maar toen kwam hij in de spelonk terecht.
Ja.
En wat is daar in die spelonk allemaal gebeurd? Kun je mij bewijzen, gemeente, dat er één kind van God een onnatuurlijke zonde heeft bedreven? En wijzen ze allemaal naar Lot. Maar dan zal ik je in zere naam zeggen dat je liegt, dat je barst. Want Lot wist het niet in zijn nederstaan, in zijn nederliggen en zijn opstaan. Dat is nou de schrift te verdraaien tot je eigen verderf als je zegt dat Lot. Hè? Ik hoorde Veldman nog zeggen, ja, maar het was wel een bloedschande. Ik zeg maar, Lot was er niet in en zijn dochters waren er ook niet in. Want die dochters die deden dat door het geloof. Opdat het zaad, het beloofde zaad, behouden zou worden. Want uit Lot is Moab geboren. En uit Moab is Rut geboren. En uit Rut is Obed geboren. En uit Obed is David geboren. En uit David is Christus geboren. Of wou je er nog vanaf dingen? Wou je er ook nog een beetje vanaf dingen? Denk je dat je in je bungalow er beter aan toe bent? Ik zou het je anders zeggen. Lot was er in de spelonk beter aan toe als die dominees in die huidige pastorieën. Dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je vertellen. Want Lot leefde totaal afhankelijk van de voorzienigheid Gods. Hij leefde als een henoch bij God. Ja, absolute waarheid. Of wil je er wat anders van maken? Oh, wil je ook Juda en Tamar een beetje, die Tamar een beetje beschuldigen van hoererij? Ze pleegde hoererij door het geloof. Ja, dat moest Kolbrug in Duitsland verdedigen. Hè, op het scherp van de snede, want niemand geloofde dat. Ze zeggen, dat is een ketterij. Dat is grof als je dat leert. Ja, zegt Kolbrug, dat leert Gods woord. Het was haar maar om één ding begonnen, opdat het zaad van Juda zou behouden worden. Ja. Moet dat dan in die weg? Oh, weet je het beter als de Heer? Weet je het beter als de Heer? Want de gerechtigheid van Christus, geliefde, daar kan geen mens in participeren. Maar ze worden wel in die stamlijn. Hè? Tamar komt voor in de stamboom van Christus. Ja. Ja, ik weet wel hoe een mens in elkaar zit. Hè? Een mens heeft altijd zijn ogen op de wet gericht en daar beoordeelt hij ook zijn naaste naar. Maar God kijkt gans anders. God kijkt gans anders. Hij kijkt of hij hem gehoorzaam bent. U zegt dat is toch niet een strijd met de wet. Ho, 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 ho. Abraham moest zijn zoon slachten op de berg Moria. Dat was volledig in strijd met de wet. Want God had mensenoffers verboden. Wat wou je nou? Maar Abraham geloofde God. Kijk, daar gaat het om. Op grond van zijn bevel. Denk er goed om hoor, dat kan je allemaal niet zelf invullen en dat allemaal zelf creëren. Abraham die heeft zelf niet gedacht van nou ja, nou zal ik Isaac eens, nou zal ik mijn eigen geloof eens beproeven. Ben je wijze, dat leert Gods woord nergens. Dat leert Gods woord nergens. No. Dus dat nieuwe gebod van Christus, die liefde, die is van een geheel andere natuur. Abraham werd ook door de liefde van Christus gedreven. Want hij heeft hem van verre gezien en omhelst. Alle oud-testamentische heiligen hebben het zo gezien. En dat is hetzelfde geloof als het nieuw-testamentische geloof. Er is geen onderscheid tussen een oud-testamentisch geloof en een nieuw-testamentisch geloof. Al gaat het over het ware geloof. Biliam had dat geloof niet, Lot had dat geloof wel. En Abraham, Jacob en Isaac, die hadden allemaal dat ware zaligmakende geloof. En alle bijbelheiligen met hen. En nogmaals, als je dat geloof hebt, dan heb je ook de liefde. Want dat is geloof, hoop en liefde. Dat zijn de drie metgezellen der genade. Geloof, hoop en liefde. En Gods volk is niet op het geloof gefocust. Ze is niet op de liefde gefocust. Ze is niet op de hoop gefocust. Dan worden ze gedreven door de geest van Christus. Het zijn drijfveren. De liefde is een drijfveer. Wij worden door de liefde van Christus gedreven, zegt een apostel. En al kan ik nogmaals, al de kennis die in deze, al de wetenschappelijke kennis, die kunnen niet tegen de liefde wedijveren. Die kunnen niet met de liefde wedijveren. Want de liefde gaat boven alles. De liefde vergaat nimmer meer. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die liefde natuurlijk de zonde goed praat. Want dat is de theologie van vandaag. De liefde, dan zeggen ze, de liefde bedekt alle dingen. Nee, 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 de liefde bedekt niet het kwade. Nou, dat staat nergens geschreven. Ja, een menigte van zonden bedekken, wat wordt daarmee bedoeld? Als een broeder, daar wordt mee bedoeld, de zwakheden van je medebroeder. Ja, die kan je met de liefde bedekken. Maar dat betekent natuurlijk niet, als er sprake is van een overtreding van de leer van Christus, dat Paulus tegen zichzelf kan zeggen van nou, nam ik de regel der liefde handhaven, nam ik de zonde van Petrus maar met de liefde bedekken. Is dat gebeurd? Is dat Bijbels? Nee, dat is niet Bijbels. En zo wordt zeg maar die liefde in onze dagen verdraaid tot een liefde des duivels. Want dat doet de liefde des duivels. Hè? Dan mag iedereen doen wat hij wil. Iedereen is een waarde laten. Dat is de theologie van de duivel. Hè? Dat leert Gods woord nergens. Want gij zult de zonde in uw naaste niet verdragen. Dat leert Gods woord. En als je dan door de liefde van Christus gedreven wordt, dan ga je dat eerst in alle barmhartigheid aan zo'n mens bekendmaken. Onderlinge zonde tussen broeders, maar ook profane zonde. Want als het zeg maar persoonlijke zonden zijn, ja, dan kun je Gods volk de hand wel in eigen boezem steken. Daar komen ze nooit bovenuit. Maar als het gaat tegen de leer van Christus, ik heb u vaak dat onderscheid. Daar maken dominees ook geen onderscheid in. Als het gaat ten koste van de ere Gods en je houdt je mond, dan is die zonde op uw hoofd. Al maak u er niet vrij van. En er is geen dominee die zich vrij maakt van de roepende zonde in onze dagen. Dat zijn die spotters, dat zijn die valse leraars. Dat zijn die mensen die hele gemeentes overgeven aan het verderf. Aan de indoctrinatie van der Jezuïeten. Want er is al die westerse regeringen, ik zou haast zeggen alle regeringen in deze wereld, alle politieke members in deze wereld, die staan onder controle van de Jezuïetenorde. En daar hebben de meeste refo's nog nooit van gehoord. Nooit bij nagedacht zelfs. Ze onderzoeken niks. Ze nemen allemaal aan wat de dominee zegt en de kerk leert. En je komt er voor eeuwig mee om, want als je deze, Gods volk hebt daar kennis van. Oh ja, naar de mate des geloofs hebben ze kennis hoe de duivel werkt. Daar hebben ze kennis van. Want dat leert Gods woord, dat leert de Heilige Geest. Want als je je vijanden niet kan onderkennen, dan ga je ermee meeveinzen. Dus je moet nou niet denken dat je als een natuurlijk mens een scherm om je heen kan trekken en je eigen kan bewaren voor al deze dingen. Nou, absoluut niet. Nou. Er is maar één schild voor de zonde. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Dat is God zelf, in Christus. En die in Christus is, die is nieuw schepsel. En dan leert de Heer, gaat de Heer je ook onderwijzen. En daar heeft hij zijn apostelen voor gebruikt. Ook de profeten en de apostelen. De leer van de profeten en de apostelen. Dat is het fundament waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Op dat fundament wordt Gods volk als levende stenen op dat gebouw wel samengevoegd. Ja, en de smensen tussen die stenen, dat is nou de liefde. Dat is nou die band der volmaaktheid. Daarmee is de kerk met de kerk verbonden, maar ten eerste met het hoofd. Want het hoofd regeert de leden. Het hoofd regeert het lichaam. Christus en zijn woord staat boven alles. En er stond in het leven van Job boven of van Lot boven alles. En er staat in het leven van al Gods kinderen boven alles. Daar moet alles voor wijken. Daar moet alles voor vallen. Niet dat ze daarmee de aanwezigheid van de zonde kunnen wegnemen. Niet dat ze daarmee de wereld kunnen verbeteren. Dat is ook de roeping niet om de wereld te verbeteren. Want dat hoor je vaak. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dat is ook zo'n slogan des duivels. Gods volk is niet geroepen om de wereld te verbeteren. Want die wereld die zal vergaan. Dus dan zou je tegen Gods raad, tegen Gods wil inhandelen. Al zou je deze wereld voor dat vergaan willen behoeden. Nou, absoluut niet. Nou, en waarom zal deze wereld niet uitgezuiverd worden zoals met de zonvloed? Kijk, je zou je eigenlijk nog in de aardkost kunnen graven. Misschien wel 10 kilometer onder de aardkost een bunker maken. En dan zou God die over het hoofd zien, denk ik? Nee. Heel deze wereld vergaat. Heel deze wereld zal tot de hel toe behoren. Ja. En de Heere zegt, ik maak alle dingen nieuw. Dus hij gaat het niet restaureren. Hij gaat het vernieuwen. Maar wij verwachten aan zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Geestelijk verkeert Gods volk daar al in die nieuwe schepping. door de opstandingsdag van Christus, maar het zal ook letterlijk in vervulling gaan. Oh, absoluut, deze wereld zal letterlijk vergaan. De hemelen zullen letterlijk met gedruis vergaan. Met gedruis zullen voorbij gaan en de elementen brandende zullen vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dus alles wat de mens gebouwd heeft aan ruimteschepen, vrachtschepen, techniek, auto's, olieraffinaderijen, hospitaals, medische kennis. De hele nieuwe wereldorde zal verbranden. De brandweer zal verbranden. Alle elementen zullen vergaan. De brandverzekering zal ook verbranden. Er zal geen werk des mensen meer overblijven. Nee, niks. Dus hoe wandelen wij in deze wereld? Hoe gaan we de wereld door? Daar zal God naar kijken. Op de dag naar dagen. Daar word je op geoordeeld. Hoe je dit woord door deze wereld hebt gedragen. Want God moet de eer hebben. God moet licht hebben. God moet het volle licht hebben. God moet de volle eer hebben. En de mensen, nou wordt in alle kerken geleerd, hè, och, die arme bekommerde mens en hun heel hun leven lopen ze met haar eigen ziel en zaligheid onder de arm. Maar Gods volk leert wel degelijk wat anders. Ja, zoek eerst je ziel gered te krijgen. Hè? Hoe word ik rechtvaardig? Mijn ziel doorziet gij een lot. Hoe word ik ooit rechtvaardig? Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Ja, maar dan heb dat een doel. Het ziet niet op het bekeerd zijn. Nee. He, dat scheppingsdoel moet weer beantwoord worden. Dat we de Heere kennen en dat we de Heere gehoorzamen en dat we de Heere verheerlijken. Eer, dankbare lofzangen, lof, aanbidding. Daar was de staat en rechtheid mee vervuld. He, maar daarin kon de mens vallen, maar in Christus niet meer. Dus het ziet op het doel en die herschepping. Daar zal de Heer niks van herstellen. Nee, die is in Christus vernieuwd. Dat is een nieuwe schepping geworden. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Door de Zoon. Want Hij is erfgenaam van alles. Ja. Denk je daar nou nooit over na? Denk je dan alleen maar na van, nou ja, als ik maar zalig word. Hè? Dan ben je net als die bloedzuiger. Je hebt twee dochters, geef. Ikke. En de rest nou ja. Nee, dan krijg je ook oog voor je naaste. Dat die ook zou delen in die zaligheid. Oh ja. Dan ga je dat licht van die zonne der gerechtigheid weer kaatsen. Dat weer kaatst de lot in Sodom. En daarom zal die vernietiging van Sodom tot een vreselijk voorbeeld metterdaad gesteld worden tegen alle die in ongerechtigheid, in diezelfde ongerechtigheid leven. En zich bewegen. En zich ook een kind van God durven noemen. Want dat zal het oordeel in het oordeel uitmaken. Die vervalsing van Gods woord. Waar al die refodominees volop aan meedoen. Want ze hebben allemaal de homo-geaardheid aanvaard. Terwijl die niet bestaat. Want al die mensen houden een zonde aan de hand. Dan moet je eigenlijk van bekeren. Want je leeft in strijd met de scheppingsorde. Als de Heer nou alle dingen nieuw maakt. En in Christus wordt Gods volk ook, al hebben ze in die onnatuurlijke zonde geleefd, hersteld en weer in die scheppingsorde gezet. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. God heeft ze geschapen, man en vrouw heeft hij ze geschapen. En daar gaat God nooit vanaf, never. Dus al ben je wedergeboren, dan ben je ook wedergeboren in die nieuwe schepping, in die scheppingsorde. Die er al van het begin is geweest. De schepping wordt dan hersteld in je leven. Maar dan in en door Christus. Dan is Hij het begin der schepping. Het begin der herschepping. Het begin der schepping Gods. Hij is opgestaan uit die oude schepping. Uit het graf. Hij is verrezen op de eerste dag der week. En daar heb je nou de eerste dag van de nieuwe schepping. Je ziet, ik maak alle dingen nieuw. Dat is met de opstanding van Christus al van kracht. In geestelijke zin. Want kijk, je ziet er niks van. He, met je natuurlijke ogen zie je er niks van. Want deze wereld, ja, het wordt gaande erger. En het wordt gaande erger hoor. De hele wereld verdemoniseert in het kwadraat. En daar ontkomt het naamchristendom niet aan. Nou, absoluut niet. He, al die naamchristenen zullen straks het beest aanbidden. En dat is al aan de gang. Er zijn al mensen die hun ziel en zaligheid aan het beest hebben verkocht. En dat, het wordt in onze dagen allemaal met vacuüm verpakte vrome woorden, hè, wordt dat bedekt. Maar Gods woord ontmaskert alles. Je kan voor Gods woord niet bestaan. Je kan niet zeg maar, er zijn mensen die denken dat ze dan subtiel kunnen handelen dat het niet opgemerkt blijft. Dat doen dominees, dat heb ik vaak ook bij dominees opgemerkt. Heel subtiel. En dan denken ze nog dat een ander, en daar bedoel ik dan mee Gods volk, want Gods volk die kijkt, die krijgt wel eens een blik bij God vandaan. Net zoals Petrus dwars door Simon de Tovenaar kijkt. Daar kan je echt niet tegenhouden hoor. Met geen lode muren, met geen bunker, daar kan je niet tegenhouden. Die blik bij God vandaan, die gaat overal doorheen. En dan is het hier nog maar ten dele. Dan is het hier nog maar naar de mate des geloofs, naar de mate des geestes, naar de mate der kennis van Christus. Maar je moet maar niet vertellen dat Gods volk nooit iets opmerkt. Nou mensen, als je je eigen van God hebt leren kennen en als je Christus mag kennen, want dat is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die hen gezonden, die gij gezonden heeft, dan krijg je ook een blik bij God vandaan. Gods volk is ook wel eens blind hoor. Oh ja. Oh ja. Maar niet zodanig dat dat hun bestaan is. Nee, hun bestaan in Christus. Ze waren eerst in de staat van blindheid. Maar ze zijn niet meer in de staat van blindheid. Om blinden de ogen te openen. Daartoe is die gezalfd. Dat hebben we gisteren gehoord. En de ogen van Gods volk zijn geopend. Ja, we zien dikwijls nog met het schemerende licht. Maar de zon staat ook wel eens, zoals in de natuur, om 12 uur staat hij op het hoogst verheven. Nou, zo mag Gods volk wel eens door het geloof wandelen. Beschenen door de zonne der gerechtigheid. Overdag zie je dat niet, nee. Maar s'nachts wel. In deze duistere wereld, de duisternis zal de volken bedekken en donkerheid de volken. Maar over u is het licht opgegaan. Volk des Heren, over u is het licht opgegaan. En de Heere die voegt daar nog steeds toe aan die gemeente die zalig moet worden. Daartoe zijn ook de schriften geschreven om op te roepen tot bekering. Dat kan degene die daartoe oproept niet geven, maar de God bekeert. En de mens moet zich bekeren. Dat is het gebod. De mens moet zich bekeren. Daar kom je nooit onderuit, zolang je het niet bent. En na ontvangen genade zegt Jeremia, dan slaat hij op zijn huip. Hij zegt, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Dat ziet op de dagelijkse bekering. Want dit hoofdstuk, ja, ik hoef er eigenlijk geen tekst uit te nemen, geliefde, want alles staat in het licht van de eeuwigheid. Het wordt ons in de tijd geopenbaard op deze nieuwjaarsdag dat we ons hebben te bekeren. En dat je nou het oude is van wel moet zeggen. Want je moet mij niet zeggen dat bekering geheel buiten de mens omgaat. Nou, absoluut niet. De mens is er niet de initiatiefnemer van. Hè? Want als hij dan het initiatief van het gebod neemt, dan komt hij ermee in de dood uit. Want al dat opknappen en al dat reviseren en dat restaureren, ja, die doodslucht blijft erin. Hè? Die doodstaat, hè? Daarmee blijf je nog in de doodstaat. Maar dat betekent natuurlijk niet, dan zeg je van nou ja, dan begin ik er maar niet aan. Nee, dat gebod blijft staan. Dat gebod blijft staan. Maar als de Heer je gaat bekeren, dan kom je erachter dat je midden in de dood ligt. En geen vinger, daar kwam die moord naar een kruis achter. Hij bad ook niet om ervan verlost te worden, nee. Nee, maar dat maar één begeerte, één gedachte van Christus. Want kijk, die man die heeft nou waarachtig dat stuk der ellende doorgeleefd. En dan gaat hij God rechtvaardigen. Dat is nou een waarachtig kenmerk, als je nou die waarachtige ontdekking, het is ook een waarachtige ontdekking, als de wereld wordt overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat is een waarachtig werk des geestes. Dan moet je echt niet denken van, nou ja, hoe ver moet dat gaan? Heb ik in het begin van de prediking gezegd dat sommige mensen dat zeggen. Hoe ver moet dat nou gaan? Nou, zo ver totdat die oude mens sterft. Ik kan het ook anders zeggen, zo ver moet het gaan totdat je die oude mens uitdoet. U zegt, dan lijkt het weer een werk des mensen. Nou ja, Gods woord. Leer dat. We hebben dat oude kleed afgelegd en het nieuwe kleed aangedaan. Maar in werkelijkheid, in werkelijkheid is Gods volk overkleed geworden. Want Gods volk is lijdelijk in het stuk van de rechtvaardigmaking. Dat is zuiver Godswerk. Dat is ook zo in de heiligmaking. Het is alles Gods werk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het allemaal buiten die mens omgaat. No. De mens gaat ook zichzelf bekeren. Door de geest van Christus hoor, want die geest der heiligmaking, hè, die in ons woont, hè, ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest, die inwonende Heilige Geest, hè, die drijft ook die mens door de liefde, gaat die ook die bekeringswerken. Oh ja, absoluut, maar dan is dat geloofsbekering. Dat heeft niks met een werk der wet te maken. Dus het gaat ondanks die mens, toch niet buiten die mens om. En na ontvangen genade gaat de mens zich ook bekeren. Oh ja, en dan gaat hij er ook. Hè, dan gaat hij tegen de zonde getuigen. Dat hoort ook bij die bekering. Want als je daarover kan zwijgen, hè, dan kan je die dagelijkse bekering wel laten liggen. En dan zeg je van, nou ja, dat gaat mij niet aan, ik ben toch bekeerd. Nee. Als je de dagelijkse bekering kan laten liggen, dan ben je niet echt bekeerd. Dan ben je nooit wederom geboren. Want dat is een vrucht van de geest der heiligmaking. Want die geest der heiligmaking, die blijft, hè, die blijft in ons bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat betekent dat de mens daar behoefte aan heeft. Aan die dagelijkse bekering. Elke dag in de dood des Heren te worden overgegeven. Dat heeft alles te maken met die dagelijkse bekering. Ja. Daarin kan je niet vorderen. Nee. Want één zonde bederft alles. Eén zonde bederft alles. He, daarom blijft het die dagelijkse bekering. Daar kan je niet in vorderen. Het wordt geen wekelijkse bekering, het wordt ook geen jaarlijk. Dan zeg je van, nou ja, nou per jaar heb ik zo mijn best gedaan. Dan kan ik het wel één keer per jaar doen. Nee. Dat is wellicht in natuurlijke zaken zo. He. Dan moet je eerst elke dag moet je iets doen. En dan één keer per week en dan één keer per jaar. Dat is voldoende. Maar dat is niet zo met de dagelijkse bekering. Nou, absoluut niet. Van die, laat ik eens zeggen, van die liefdesplicht, zoals we hebben gesproken over de vrijmaking van Lot in Sodom, daar komt Gods volk nooit vanaf, zolang ze op deze wereld verkeert. Daar kom je nooit vanaf. Maar we hebben gisteren gezegd, hè, als hij het dan zo verzondigd hebt, net als Petrus en al Gods volk weet ervan, in die zaal van Caïphas, dan gaat hij uitroepen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst. En dan dat heeft alles te maken met die dagen, want dat moet zeg maar de uitkomst van die dagelijkse bekering zijn. Daar moet Gods volk scherp in gehouden worden. En daar dient de prediking toe. De Heer hebt daar middelen voor gegeven. Om de middelen der genade waar te nemen. En je niet als een zoutzak eronder te verkeren. Van nou, we hebben het weer gehoord. Want heel die traditie gaat God ook verbranden. Die wordt verbrand met deze wereld. Want daar geeft God in wezen niks om. Want traditie, dat is een dood ding. Nou, dat traditionele. Ik eis ervan, hè, want als je zo'n kerk verkeert, hè, je bent aan 1000 banden gebonden, want oh wee, als je eens een keer overeenkomstig Gods woord in Christus gaat geloven. Dan staat heel de kerk overeind, heel de hel staat overeind, komt alles in beweging. Ze willen rust, valse vrede, daar er geen vrede is. En daar de apostel Petrus heeft daar, hè, op wat die eindtijd betreft, hè, we hebben 2 hoofdstukken ervan opgelezen, maar door heel die brieven, is het Petrus die daar uitdrukkelijk, ik zou haast zeggen nog meer als Paulus, Petrus legt de nadruk op de ongerechtigheid die vermenigvuldigd zal worden in de eindtijd. En dan krijg je daar een blik bij God vandaan, dan ga je ook die dingen onderzoeken. Niet curieuselijk, nee. Dan ga je niet berekeningen maken van nou ja, die... daar hebben natuurlijk al die zevendedagsadventisten, die zijn natuurlijk heel druk geweest met 1840 en 1844. Dat was toen de opwekking. En toen is Christus opgehouden met voorbeden, want die onrecht doet dat hij nog meer in die ongerechtigheid toenemen, zoals erin ook. Dat heeft er allemaal niks. Dat is een vervalsing van de leer van Christus. Heel die zevendedagsadventisten weer. Daar kom je ook mee om. Maar dan moet je natuurlijk nooit het kind met het badwater weggooien, want zoals die professor Walter J. Veit, die heeft vele lectures gehouden, en er zijn sommige van die lectures, daar spreekt hij als een wetenschappelijke professor, daar moet je acht op slaan. Hoor. Daar moet je acht op slaan. Daar moet je eigenlijk niet focussen op die persoon, maar focussen op het onderwerp wat over gaat. Want dat is in Gods woord geopenbaard. De wetenschap zal toenemen, staat er in Gods woord. Maar als je eigen niet op de hoogte stelt, op grond van Gods woord, van wat er allemaal uitgebroed wordt, daar hoef je niet in details te treden, nee. Maar je moet daar wel onderzoek naar doen. Je moet daar, en die professor Veit, die heeft er onderzoek naar gedaan. Hoe dat nou in elkaar zit in die politieke westerse bewegingen. Het is alles onder controle van de illuminatie. En als je nou niet weet wat ik zeg en je doet daar geen onderzoek naar. Want Gods woord openbaart het. Maar versta je dan zeg maar daarvan. We hebben altijd uitleggers nodig. Die Moorman zei, hoe zou ik het toch kunnen verstaan? Want hier zijn mensen, ja, we hebben toch Gods woord. En dan hoef ik dat allemaal niet te onderzoeken, want we hebben Gods woord. Maar die Moorman zei, ik heb een uitlegger nodig. Hoe zou ik het toch kunnen verstaan zonder uitlegger? En dan moet je die wetenschappelijke uitleggers niet zomaar overboord. Want Huntington las een wereldse uitlegger. Hij zegt, daar heb ik veel van geleerd. Daar had die man niks, geen part of deel aan. Nee, nee. Maar je moet nou niet denken... Ja, dat je het kind met het badwater weg kan gooien en dat je zegt van nou, hè, er zijn natuurlijk, want de 7e-daagse Adventisten, die beroepen ook zich helemaal op het woord van God en die verwerpen alles wat mensen leren, zogenaamd. En die stellen dat de zondagviering het teken van het beest is. Die stellen dat Rome is het eerste beest en het protestantisme is het tweede beest. Nou ja, daar heb je al de vervalsing. Want kijk, dan gaat de mens met zichzelf te raden. Dat zijn allemaal menselijke invullingen die in Gods woord nergens geleerd worden. Nee, nee, Gods woord is genoeg tot zaligheid. Absolute waarheid. Maar wij hebben ook uitleggers nodig. En die professors, ja, en die, dat zijn niets maar zomaar liberale professors. Want je moet goed weten, je moet goed denken, hè, dat steigerhout, dat moet ook dienen om die stad Gods te bouwen. Dat steigerhout, dat zal vergaan. Niet waar? Dat leert Gods woord ook. En dan is het niet zo slecht om daar nou eens kennis van te nemen. Want wat die professor Veit aan lectures geeft. Niet alle lectures, nee. Maar die wetenschappelijke lectures. Die gaan over het feit hoe de wereld gecontroleerd wordt. Welke duistere machten en krachten. En hij onderwijst dat van quote tot quote. Je zou zeggen, nou dat is een saaie business. Daar bemoei ik mij er niet mee. Dat zijn allemaal beslommeringen, zegt Dominic Kort. En ondertussen verheerlijken ze hun onkunde, want dan hoeven ze er niet tegen te waarschuwen. Dan kun je die koningin blijven feliciteren en noem maar op. Dan kun je al die dingen nog doen, terwijl je gewoon het beest al, als het ware, zit te aanbidden. Want kijk, als je eigen daar niet mee bemoeit, dan kun je ook je kudde niet voor die gevaren waarschuwen. Dat zijn beesten, die worden in Gods woord genoemd, maar wij verstaan ze. Nou ja, we geloven er eigenlijk niks van, hè? Dat boek Openbaringen, nou ja, de een zegt het is symbolisch en de ander zegt het allemaal letterlijk. Nee, maar de mening van de Heilige Geest zit je daarom verlegen. En daar gebruikt de Heer ook middelen voor. Want die wetenschappelijke professoren, waar professor Veit er één van is, die zijn er ook niet voor niks. Neem daar kennis van. Ja, hij kan je niet het geheim van zaligheid leren, dat kan ik u trouwens ook niet leren. Nee, nee. Maar je moet dat allemaal niet verachten te zeggen, ja die Veit, dat is ook zeg maar een wolf in schaapsklederen. Nee, 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 mensen. Je moet je eigenlijk niet focussen op de persoon, want dan moet je ook Bileam verwerpen met zijn profetie door de Heilige Geest. Doe je dat ook? Dan zeg je, nou ja, Bileam, dat was maar een Satans knecht. Ga je dan ook die profetie door de Heilige Geest verwerpen van Bileam? Dat bedoel ik met het kind met het badwater niet wegwerpen. Daar moet je kennis van nemen. Dan hoef je die persoon niet te gaan verheerlijken. Nou. Dat moeten we ook preken, dat Bileam er zelf geen deel in had. En ik vrees dat professor Veit er ook geen deel in heeft. Maar dan moet je het kind met het badwater niet wegwerpen. Kun je nou niet onbevangen luisteren? Kun je nou niet onbevangen lezen? Hè, van wat iemand zegt of schrijft? Dan hoef je eigenlijk overal echt niet mee te bemoeien. Nee. Maar dit gaat over wezenlijke zaken. In Gods woord voorzegt. Maar wat wordt er nou allemaal mee bedoeld? Daar hebben we de Heilige Geest ten eerste voor nodig. Dat is de hoofduitlegger. Maar de Heer heeft ook mannetjes. Ook dat steigerhout moet daarbij meedienen. Nou neemt er maar noten van. Want hij doet uit de doeken. Waaruit de nieuwe wereldorde bestaat. Welke satanische machten daarachter zitten. Waardoor alle politici gedreven worden. Ook de SGP staat volledig onder controle van de Jezuïetenorde. En als je dat nou niet onderzoekt, dan weet je niet wat ik zeg. Dan weet je niet waar het over gaat. Want dan ga je net zo lang die SGP verheerlijken totdat je in de hel valt. Daar moet tegen gewaarschuwd worden. Want ook die SGP, dat zijn allemaal Jezuïeten. En er zijn nog vele SGP'ers die volgen dat in de onkunde. Hè, want die zeggen net zoals Kort, ik bemoei me eigenlijk niet met al die beslommeringen. En ondertussen laat je hun jouw pad uitstempelen. Nou, dat is de reinste afgoderij. Ik heb wel eens aan een fanatieke SGP'er gevraagd. Ik zeg, zeg mij nou eens even wat de SGP leert in het beginselprogramma over abortus. Hij kon het niet vertellen. Ik zeg, ben jij SGP'er? Maar je bent het helemaal niet en je stemt erop als een slaaf, als een duivelsaanbidder. Want het is allemaal duivels geworden. Het is allemaal duivels geworden. Ook dat RD staat aan de kant van de illuminatie. Denk erom, dat zijn Gods vijanden, want dat zijn de vijanden van Christus. Denk erom, dat zijn allemaal Jezuïeten. Ze dansen er allemaal in mee. Dat politieke systeem, dat zit zo duivels subtiel in elkaar. Dat wil je niet weten en je haren zullen daarvan ten berge reizen als hij daar voor het eerst kennis aan van neemt. Want het is zo ongelooflijk. Al die gebeurtenissen in deze wereld, het is allemaal een agenda. Niet alle gebeurtenissen, want daarmee zouden we Gods voorzienigheid buiten beschouwing laten. Nee. Heel de wereld, heel die westerse wereld, heel die westerse illuminatie, die stond al te juichen. Hè, toen Hillary Clinton in die verkiezingsstrijd, hè, haar persoon werd hoog verheven. Zij wordt het was al besloten. De nieuwsbronnen, de CNN en de RD, al die borden van Clinton. Ja, Clinton wordt het, zij wordt het, halleluja. Groot is de Iade der Efezers. Kradendongs te lopen, ze lopen zijn pantoffels te dansen. Ze wordt het. En toen was het ineens weg, afgelopen. En niemand van de dominees, niemand binnen het Reformdom, niet één, heeft gezegd dat is de hand Gods. Niet één. Zo goddeloos is het in onze dagen. Ze merken de hand Gods niet meer op, want hun is het oordeel opgelegd. Dat ze het niet meer zien en dat ze het niet meer opmerken. Als de Heer een kracht der dwaling oplegt, en dat heeft hij gedaan. Dominees zijn niet meer in staat om het kwade van het, om het recht van het onrecht te onderscheiden. Om het reine van het onreine te onderscheiden. Nee, ze leggen dat niet meer aan de dag, want niemand staat op de wachttoren. God heeft ze eraf gerukt, omdat ze participeren met de illuminatie. Met de duivel een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt. Daar waarschuwt de apostel Petrus ons uitdrukkelijk voor. Door de inspiratie des Heilige Geestes. Ja, dat moet ik nou prediken op deze nieuwjaarsdag. Want in 2018 zal het nog dubbel erger worden als in 2017. Ik zal het u vertellen op grond van Gods woord. En mijn apostel Petrus, ja. Als hij niet verwacht. Hè, waarom verwachten wij? En maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. Omdat hij ervan verzekerd is dat dit oude zal vergaan. En als je nou weet dat de grond onder je voeten zal vergaan. En dat je erin mee zal vergaan. Zou je eigenlijk dan niet vandaag bekeren? Hoe durf je dat nog uit te stellen? Als je Gods woord nou ons vertelt dat je aan één draadje boven de hel hangt. Hoe durf je dat nog uit te stellen, die dag van je zaligheid? We leven in het einde van de eindtijd. De Heer komt spoedig weten. Ja, misschien duurt het nog wel 1000 jaar. Maar dat is spoedig. Dat heeft hij zelf gezegd. Dan zie ik hem haastiglijk. Wou je er wat anders van maken? Wou je zeggen, wou je dat bagatelliseren en rationaliseren van nou ja. Nee. Nee, hij komt haastiglijk. Hij zal komen als een dief in de nacht. Als hij er niet op rekent. Als hij denkt van nou komt hij nog niet hoor. Hij komt nog lang niet. Dan komt hij. Als een dief in de nacht. En zalig zijn degenen die waken. Niet op grond van het waken. Nee. Maar dat is een vrucht. Hè? Uit de waakzaamheid van Christus. Dan gaat Gods volk ook waken. Ja, de discipelen sliepen in de hof. Op de hoogste, tijdens de hoogste aanvechting van de borg. Maar dat is niet zo gebleven hoor. Je moet nou echt niet denken. Hè, dat zag op het vervulde werk van Christus. Nou, daar ben ik wel eens blij mee geweest dat de discipelen sliepen in de hof. Want anders hadden ze ook nog kunnen zeggen. Hè? Ja, wij waren ook in die pers. Nee, zegt de Heer, ik heb die pers alleen getreden. Slaap nu voort. Ja. Maar dat is niet zo gebleven. Want in het stuk, hè, in het stuk der verlossing, maar ook in het stuk der dankbaarheid, hè, staat Christus bovenaan. Maar hij legt zijn volk niet op een bed van Ga naar de mier, want dan klinkt het ga naar de mier, geen luiwaard en wordt wijs. Het geloof is altijd werkzaam. Ja, absolute waarheid. Dan moet je niet. He, er zijn natuurlijk, ja, het ongeloof is door Kersten onder andere verheerlijk geworden. He, dat arme volk van God, dat kan niet over het ongeloof heen. En daar worden ze dan in bevestigd. Maar dat is een grote ongerechtigheid. Want het ongeloof wordt op alle bladzijden, en ook als Gods volk daarmee bevangen is, bestraft. Daar is geen argument voor. En Gods volk weet wel de macht van het ongeloof. Maar ze zijn uit de heerschappij van het ongeloof verlost. Houd dat vast, dat moet bovenaan staan. Dat moet ook bovenaan staan in de verkondiging. Niet de wantoestand, maar de staat waarin je verkeert. Welke staat verkeer je in? In de staat der duisternis of in de staat des lichts? Dat weet je, omdat Gods woord ons dat predikt. Daar hoef je geen twijfel over te hebben. Van nature wandelen we op die brede weg des verderfs. En door die berachtige wedergeboorte. Maar wij, en dan ga je ook verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemelen, nieuwe aarde. In welke gerechtigheid, in de welke Christus woont. Want het is allemaal niet, zeg maar, een geïsoleerde toestand die Petrus ons verkondigt buiten Christus. Want hij zal daar zijn, alles en in allen. Er zal Gods volk doorsidderd zijn met de Heilige Geest. Zie je daar niet meer uit naar die dag des Heren? Hoewel die zal komen als een dief in de nacht. Gods volk zal dan zeggen, eindelijk, hij komt. Daar komt hij, eindelijk. Om je eindeloos in die God der zaligheid te verheugen. En dan zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. Ja, daar zie Gods volk altijd naar uit. Daar zie Gods volk naar uit. Want op deze wereld wordt het gaande erger. Het zal zo verdemoniseren dat je een heleboel mensen niet meer als mens zal herkennen. Ja, ze zien er wel uit als mensen. Maar mensen, als een mens, als de duivel bezit neemt van de mens, dus van de duivel bezeten, in geestelijke zin zijn we dat van nature allemaal, maar dan wordt het werkelijkheid, hè, zoals die huisvaders in Duitsland zich als duivelse nazi's openbaarden, die kennen geen genade meer. Als je helemaal door de duivel bezeten bent, dan doe je ook volledig te werken des duivels. En dat is in geestelijke zin, is dat zo van nature, maar dat wordt dan ook letterlijk zo. Mensen, als mensen, als God de wederhouder terugtrekt, wegneemt, als de Heer zijn Heilige Geest uit de kerken wegneemt, de kandelaar verplaatst, dan wordt het allemaal duivels. Want dat is het een of het ander, het is van God of het is van de duivel. En dat gaat er bij de mensen zomaar niet in, hè? Dat 9-11, dat was een inside job. De bewijzen zijn zo overvloedig en het wordt in heel het RD ontkend. Aan welke kant staat het RD dan, kinderen? Aan de kant van de duivel. En die moeten ook de werken des duivels doen. Daar zijn ze dan van, hè? De Jacob Rothschild zegt van, sinds Napoleon hebben wij controle over de money. Hebben wij controle over de media. De media, het kan niks meer publiceren. Ze willen het ook niet hoor, want het zijn allemaal profane zonden. Ze staan in dienst van de duivel. In dienst van de illuminatie. He, daar worden ze ook door gefinancierd. Jacob Rothschild zegt, als er een oorlog is, financieren wij beide kanten. Want ze strijden aan beide kanten, de these tegen de antithese, zo het lijkt, om te bereiken wat? De synthese. Als je dat niet in de gaten hebt, dan weet je eigenlijk niks hoe de duivel werkt. Dan weet je er niks van. Ja, misschien in je persoonlijke leven. Maar je moet ook eens een blik naar buiten slaan. Ziende op het Lam Gods, die dit alles overwonnen heeft. O, ja, zeker, want hij is erfgenaam van alles. En zijn scepter is een rechte scepter. Hè, want de duivel maakt niet de dienst uit. De Heer Jezus maakt de dienst uit. Maar dat betekent natuurlijk niet, hè, want er zijn veel christenen die dan denken dat God de wereld voor de ondergang behoedt. Nou, dat is ons niet beloofd. Nou, absoluut, dat belooft Gods woord nergens. Daar al deze dingen zullen vergaan. Hoedanig wordt gij te zijn in heilige wandel en Gods. Dat betekent dat we ons moeten wapenen. Niet zoals Pieter zegt, van, dan ga ik die wapenrusting weer eens extra omgespen. Nou ja, dat is allemaal dat idiote arminianisme. Die hebben nog nooit het geheim van de zaligheid geproefd en gesmaakt. Want als je daar de kracht van kent, van de opstandingskracht van Christus. Weet je wat dan? Weet je wat dan Paulus zegt? opdat wij dan zullen toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade, opdat de Heer je zou aangespen, opdat de Heer je zou aangorden met kracht uit de hoge. Dan gaan ze alles van de Heer verwachten. En die gaat het ook doen. Want die tot hem komt moet geloven dat hij is een beloner is van degene die hem zoeken. Oh ja, absoluut. Gods volk die bidt niet. Die bidt niet van Heer. Nee, die weet ook zeker dat ze verhoord zullen worden. Maar dikwijls niet op de manier zoals ze denken. Maar ze hebben wel verwachting en geloof in God dat hij ook verhoren zal. Dat gaat niet om kwade gebeden. Dat gaat om beden. Om die gebeden die de Heilige Geest met onuitsprekelijke en zuchtingen in ons. Die worden zekerlijk verhoord. Daar ligt een belofte aan ten grondslag. Dat heb God beloofd. Al wat gij bidden zult. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam. Op grond van die belofte. Door het geloof. Want dat hoort er altijd wel bij. Hè? Gij bidt omdat gij kwalijk bidt. Hè? De Heer antwoordt niet omdat gij kwalijk bidt. Omdat ze... Nee, daar gaat het dan niet over. Het gaat om dat ware gebed. Zoals we nu in behandeling hebben. In de catechisatie. Waarom is de christen dan het gebed van nodig? Nou, Gods volk hoef je niet aan. Ja, ze moeten ook wel aangespoord worden. Hè, om gedurig te bidden. Om te bidden zonder ophouden. Maar dat is de adem toch der ziel. Dacht je dat een kind van God zonder het gebed kan? Dacht je dat? In onszelf gerekend wel, oh ja. Hè, maar dat is een vruchtgevolg van de wedergeboorte. Dan gaan ze in God ademen. Ja, hier al door het geloof. De adem toch der ziel. Oh ja. En dan ga je ook bidden of de Heer spoedig wederkomt. Naar zijn belofte. Zie ik hem haastelijk. En mijn loon is met mij. En om eerlijk te vergelden. Nadat zijn werk zijn zal. Ja, we hebben niet een bepaalde tekst behandeld. Omdat wat we hebben gepreekt in het licht staat van de dagen waarin we leven. Waarin de machten en krachten zich opmaken. Hè, het Eurobabelbeest. Er is geen dominee die er tegen waarschuwt. Nee hoor. Allemaal van die evangelische preekjes, daar kom je echt mee om. Daar kom je echt mee om, want Gods volk moet al dagelijk opgescherpt worden. He, er moet elke dag het wilde vlees ervan afgesneden worden. Dat ziet helemaal op die dagelijkse bekering. En al die dominees die verkeren in een vacuümverpakte zak. He, want, en die wassen haar handen in onschuld. Als het gaat over roepende zonde, daar hoeven ze aan, daar hebben we de SGP voor in het leven geroepen. He, dat die een stem van de kerk is naar de regering toe. Nou mensen, duivelserkeet niet bedenken waar die dominees in verstrikt zitten. En dat wassen in dat badwater van Pilatus, dat is voor Pilatus een eeuwige ondergang geworden. Terwijl zijn vrouw zegt, heb toch niet te doen met deze rechtvaardigen. Die vrouw die lag er een nacht van wakker. Waarschijnlijk had die vrouw van Pilatus God gevreesd. Let toch niet te doen. Want ik heb veel werkingen omtrent hem gehad. Ja, ja. Een mooie nagaan. Hè? Zo'n wereldse rechter en dan een godzalige vrouw. Ja. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. God bekeert. Waar wij de plaatsen overslaan. Maar de Heer gaat ook zijn volk vergaderen. Hoor. Ja. Twee vrouwen in een molen. De een aangenomen, de andere verlaten. Het zal toch wat zijn, geliefde. Dan heb je altijd in deze wereld goed als man en vrouw geleefd. En de man aangenomen en de vrouw verlaten. Of andersom. Dat zal toch wat zijn, kinderen. Eén kind aangenomen en de rest verlaten. Die hebben niet gewild dat... Ja, God is soeverein. Je moet nog niet denken dat God altijd hele gezinnen bekeert. Hij kan het wel. Oh ja? En er zijn ook voorbeelden van. Het gezin van Jacob. Iedereen is tot bekering gekomen. Maar meestal niet. Nee. Meestal niet. Al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. Ja, oh ja, dat kan de Heer. He? Ook in letterlijke zin. He, dat het echt je eigen... Het ziet op de geestelijke kinderen. Het ziet op de geestelijke kinderen van Rachel. Maar de Heer kan het ook letterlijk. Is dat je gebed? Als je nou bekeerd bent, kun je dan nog nalaten of dat je zusjes en je broertjes bekeerd worden? Dan kun je dan niet meer nalaten of dat je vader en moeder bekeerd. Vader en moeder, kun je nog nalaten? He? Om nou dagen en nachten voor je kinderen te bidden. Ja, de Heer kan het ook afsnijden, net zoals bij Absalom. En dan roept David uit, Absalom, mijn zoon, waar ik voor u gestorven. Ja, dat was te laat. Want Absalom was een duivel en zo is hij ook gestorven. In zijn zonde. Dat zal toch wat zijn, gemeente. Als hij nog altijd onder dat woord Dat was Absalom, die zat ook onder het woord. Tuurlijk. Maar ik heb geen acht geslagen op die grote zaligheid. Dat zal toch een ontnuchtering zijn. Het lijkt allemaal hè, alsof een mens, nou ja, veel of weinig aandacht, veel of weinig interesse. En dan komt ineens die dag als een dief in de nacht. En dan zeg je, ja, al had ik nou weinig of veel interesse, dan zal de Heer het zeggen. Het was niet uit mij. Want gij hebt niet gewild. Dat zal toch wat zijn. Altijd mee levend geweest en toch zal het klinken, gij hebt niet gewild. Altijd een hoop geld voor de zending gegeven, toch zal dat zijn, gij hebt niet gewild. Dat zal toch wat zijn. Want dat zijn allemaal geen gerechtigheden waarop het gebouw staat. Nee, gegrond op de leer van de apostelen en profeten. Daar wil Gods volk geen letter vanaf. Daar wil de Heilige Geest geen letter vanaf. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En tot in alle eeuwigheid. Want dat gebouw blijft staan tot in alle eeuwigheid. Dat nieuwe Jeruzalem. De straten van goud, mooi. Maar daar is God alles en in alle. En daar zal Hij de eer van hebben. Men loven Hem vroeg en spaar. De wereld horen en volgen mijn zangen. Met amen, amen, amen. Heere, Gij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. En geef ons die waarachtige voorbereiding. Die preparation voor die grote dag. Die in uw woord de dag des Heren wordt genoemd. En Johannes was op Patmos op de dag des Heren. Waarin hij die grote openbaring, die visioenen van de verhoogde Immanuel ontving. Om die op te schrijven in een boek. Opdat we ons aan dat geschrevene zouden houden. Met hart en ziel. Heren. Breid uw koninkrijk nog uit, tot aan de verste grenzen. Gij zult van zee tot zee regeren. Daar waar men volken vindt, de heidenen zullen zich tot u bekeren. Vele heidenen, weinig christenen, vele heidenen. De wens aller heidenen zal in vervulling gaan, maar dat is Christus. Hij komt. Kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Amen. Geliefde gemeente, nog één vers te zingen, dat zevende vers van Psalm 147. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken, en zegent in uw land uw kinderen, en doet geen krijg uw wasdom hinderen. Hij deelt de liefelijke vrede zelfs aan de verste grenzen mede. Met vette tarwe wil hij uw spijs en kronen met zijn gunst bewijzen. Zevende zangvers van Psalm 147.
laat ons dan eindigen met de zegenbeden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.